Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Amerika-podcast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over FNV, dat pleit voor een verbod op onderaannemers in de bouw. Dat moet de wildgroei aan Loesje detacheringsbureau tegengaan. Is dat nou klassieke vakbondslobby of hebben ze een punt? En ja, de scholen zijn weer begonnen en daarmee ook het schurftseizoen. Gadverdamme. De GGD start een voorlichtingscampagne. En ik ben ervaringsdeskundige. Ik zal het allemaal zo meteen vertellen, ja. Opgelopen in een hotel in Gent. NH Belfort. Ga daar zeker niet heen. In mijn panel vandaag Emma Mouthaan, oprichter van skerenstudent.com. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Welkom.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
Het breekijzer heeft te maken met de zorg. Want die sector ziet steeds meer personeel weglopen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Hoewel de instroom in de zorg ook licht toenam, zochten 155.000 zorgmedewerkers een andere baan, zegt Peter-Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het CBS, tegen de NOS.
Dat kan misschien ook te maken hebben met het feit dat de arbeidsmarkt heel krap is. Dus het is heel makkelijk voor de meeste mensen om een andere baan te vinden. Ook als je in de zorg werkt. En het kan ook wel zijn dat mensen denken van, nou, ik vind de zorg heel fijn, maar de werkdruk is toch wel erg hoog. En het is nu het geschikte moment om ergens anders werk te vinden.
Ja, zorgpersoneel vertrekt dus. En dat terwijl de vraag naar zorg alleen maar blijft stijgen. En ook naar mensen in de zorg. Het aantal vacatures gaat ook blijven stijgen. Hoe lang gaat dat nog goed? Gaat dat überhaupt nog goed? Ons breekijzer vandaag is: het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moeten we ons klaarmaken voor een toekomstige samenleving met structureel minder zorgpersoneel en dus minder zorg? Of moeten we de sector fors aantrekkelijker maken, ook als dat heel erg veel geld kost? Of heb je nog andere oplossingen? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Nu bellen, dan praat je zo meteen mee. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heten we BNR Nieuwsradio. In de stories kan je stemmen. Maar het leukste is als je even belt. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Hidde en Emma erover denken. Maar ik begin bij Iris Wallenburg. Zij is universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Health Policy and Management. En Francis Bolle, senior adviseur bij de Beroepsvereniging voor Verzorgende en Verpleegkundigen. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat jullie er zijn. Ik geloof ook allebei zelf verpleegkundigen geweest. Dus we hebben
dat
hier beroepservaring en beleidservaring dus. Als het gaat om ons breekijzer. Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Iris, wil jij eens reageren als eerste?
Ja, ik denk als we niet zouden veranderen. Hè, het gaat natuurlijk niet alleen maar over hoeveel zorgpersoneel hebben, maar ook wat is de zorgvraag. En die neemt ook eigenlijk alleen maar toe. Dan zou je dat kunnen zeggen. Maar ik denk dat er ook nog wel heel wat te winnen valt met het anders organiseren van zorg. Het beter luisteren naar wat zorgverleners nou eigenlijk willen van hun werk. En daarmee het beroep ook aantrekkelijker maken. Dus ik ben toch iets positiever.
Oké, maar zien we dat niet? Horen we deze oproep niet al vele jaren? En ja, wat gebeurt er eigenlijk op dat gebied al?
Ja, nou ja, het horen we al heel lang. Want eigenlijk als je teruggaat naar de rapporten over, er komt een tekort aan, die dateren van al veel langer geleden. En eigenlijk zie je dat er dan toch altijd ook weer oplossingen voor worden gevonden. Maar ik denk, je ziet op dit moment allerlei initiatieven die gaan over een nieuw soort beroepen. Samenwerken in de regio, takerschikking, inzet van technologie. Het zijn allemaal geen one-size-fits-all oplossingen. Ze vragen allemaal heel veel werk. Maar het maakt wel dat er veranderingen in de zorg zijn, waarvan ik denk dat ze wel maken dat we op een andere manier meer zorg kunnen gaan verlenen.
Oké. Francis, wat vind jij? Tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom.
Ja, het is een zorgelijk punt op dit. Het is echt 5 voor 12. Mm-hmm. En ik ben het ook wel met Iris eens dat we inderdaad ook aardig wat in de zorg nog kunnen veranderen om het te verbeteren. En dan denk ik ook bij uitstek aan de administratieve lasten die echt torenhoog zijn. Mensen die pijnscores moeten bijhouden terwijl een patiënt helemaal niet pijn heeft. Dat is gewoon onzin. Daarin kan enorm veel veranderen. Mm-hmm. Nu ervaren ze al 30% van hun tijd dat dat opgaat aan registratiedruk. Maar wat ik ook denk wat kan veranderen is dat je de professionals meer de leiding beloning teruggeeft. Mm-hmm. Zet ze aan het roer. Zij weten heel goed hoe ze de zorg kunnen organiseren. Hoe het anders kan, hoe het creatief ook... welke creatieve mogelijkheden ingezet kunnen worden. Ja. En dan denk ik ook aan zorgtechnologie en digitale zorg. Maar er is dus nog echt wel verbetering mogelijk. Maar het is wel kritiek.
Oké, en trap al die managers eruit dus?
Nou, trap de managers er niet uit, maar ze moeten meer faciliteren. Uh-huh. Ze moeten meer ondersteunend naar het personeel zijn, in plaats van dat het personeel alleen maar aan het managen zijn. Ja. De personeelsleden weten, of in ieder geval zeg maar de zorgverleners, weten heel goed hoe ze de zorg moeten verlenen. Daar hoeft de manager niet bovenop te zitten. Nee. Dat lijkt alleen maar alsof er alleen maar sprake is van wantrouwen. Je moet veel meer vertrouwen hebben in die zorgverleners en zorg dat ze goed ondersteund worden en dat ze ook inspraak hebben in het werk waar zij over gaan.
Ja. Zou je dan zeggen dat je eigenlijk ander soort managers wil, dat je misschien wel wil dat mensen vanuit zorgverlening doorgroeien naar een managementfunctie, in plaats van dat er bijvoorbeeld een aparte manager wordt aangenomen,
jazeker,
die misschien helemaal geen ervaring heeft als zorgverlener?
Jazeker. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zorgverleners, verpleegkundigen en verzorgenden ook als manager aan het werk zijn. En het hoeft niet altijd te betekenen dat je dan uit de patiëntenzorg vertrekt. Je kan ook combinatiebanen bedenken, waardoor je toch nog aan het bed blijft staan. Maar denk ook aan verpleegkundigen die bijvoorbeeld in de raad van bestuur zitten of in de raad van toezicht. Zij kijken toch met een andere blik naar een zorginstelling, in plaats van alleen maar met een economische en een financiële blik. Ja,
nou zegt Iris net, in het verleden hebben we ook problemen vastgesteld. En nou ja, op het nippertje zijn er dan altijd wel weer oplossingen voor gevonden. Is dat jouw ervaring ook, dat zeg maar even de stront eerst de ventilator moet raken en dat we dan pas wat gaan doen?
Ja, helaas wel. Ja. Ik ken rapporten uit de jaren 90 van de commissie Wenner, waar er wel gesproken werd over inspraak. En we hebben het nu nog steeds over dat de inspraak echt heel belabberd is. Verpleegkundigen geven het zelf een 5. Dus het is nog steeds onvoldoende. We zijn 30 jaar verder. Ja. Dus het gaat zo traag, de veranderingen. En er moet echt een cultuur- en gedragsverandering komen. Wil je echt de zorg gaan kantelen? En ja, hebben we de tijd nog? Dat is de vraag. Dus nu moet echt wel het nieuwe kabinet wat er gaat komen, die moet echt gaan investeren in die verpleegkundigen en verzorgenden, om ze te behouden. We moeten zorgen dat ze de instromen, dat die goed gaat. Ja. Dat ze naar de opleidingen gaan. Nou, dat kan bijvoorbeeld met het collegegeld of het lesgeld af te schaffen. Dan maak je die drempel toch wat lager. Maar we moeten ook zorgen dat ze behouden blijven. Dat ze niet via die achterdeur vertrekken.
Ja, iets anders
en dat betekent inspraak, minder administratieve lasten, maar ook een betere privé-werkcombinatie. Dat je zelf ook gaat over je eigen dienstrooster. Want sommige mensen kunnen het gewoon amper combineren.
Oké, we praten zo verder over die oplossingen. Rondje mijn panel. Emma, wat vind jij? Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom.
Ja, helemaal mee eens. Ja, weet je, het is eigenlijk wat we net ook al hoorden. Het is al heel lang een probleem. Het wordt al heel lang aangekaart. Maar er zijn ook steeds meer oude mensen. En als dat gewoon niet snel wordt opgelost, dan hebben we zometeen wel echt een probleem dat die bom ook daadwerkelijk afgaat en dat hij niet alleen maar aan tikken is.
Ja, want zie jij een beetje, jij bent nog jong, ik wil mezelf ook nog wel jong noemen. Mensen zijn ook nog jong. Hij zijn allemaal jong hier. Maar goed, er komt natuurlijk, je krijgt een beetje een soort beeld dat na een tijdje een soort situatie komt dat de helft van Nederland in de zorg moet werken om voor de andere helft van Nederland te zorgen. Het is hartstikke fijn dat we allemaal ouder worden, maar dat heeft gevolgen.
Ja. Deels dat inderdaad, maar ook bijvoorbeeld mantelzorg, wat ook gewoon politiek beleid is geweest de afgelopen jaren, om daar meer op te vertrouwen eigenlijk. En dat zie ik in mijn omgeving al, dat er gewoon ouderen zijn die niet terecht kunnen in de reguliere zorg, en waardoor dus ofwel kinderen ofwel andere familieleden toch wel verplicht zijn om naast hun andere verplichtingen, naast hun werkzaamheden, naast hun studie, naast hun baan, voor die ouderen te gaan zorgen. En dat die mensen die hebben daar geen ervaring mee, zijn er niet voor opgeleid en toch moeten ze dat doen. En ik denk dat dat ook niet ideaal is.
Nee, moet je eigenlijk nog meetellen met de zorgvraag die er is. Ja. Nu heel vaak verstopte zorg eigenlijk.
Ja, precies.
Eerde, tikkende tijdbom?
Ja, zeker. Ik vind vooral dat administratieve deel vind ik heel heftig. Mijn vriendin die is ook arts. Mm-hmm. En als zij ook vertelt over hoeveel administratie ze moet doen bij een patiënt, dan denk ik van wauw, dat is bizar hoeveel tijd daarin gaat zitten en hoeveel werk daarin gaat zitten. Dat je denkt, kan dat niet efficiënter? Is er geen technologie voor beschikbaar die dat misschien voor een deel uit handen kan nemen? Dat vind ik wel bizar dat nog steeds niet is opgelost. En ik denk ook wel dat je moet kijken naar hoe je bijvoorbeeld een geneeskundestudie inricht. Dat er veel meer aandacht komt voor bijvoorbeeld het sociale deel van de geneeskunde. Want nu willen heel veel studenten chirurg worden, maar je ziet dat Ja, dat er ook eigenlijk een overschot is aan chirurgen. En dat er bijvoorbeeld een tekort is aan mensen die in de oudere geneeskunde willen werken. Ja. Of die als bedrijfsarts aan de slag willen. Dus ik denk ook dat je studies op een andere manier moet inrichten. En veel meer aandacht moet hebben voor het sociale onderdeel van de geneeskunde. Ja. En dat je daarmee misschien ook alweer een stapje in de richting zet van het beter verdelen van ja, waar de mensen gaan werken en hoe de vacatures worden ingevuld. Ja.
Iris, voordat we naar de bellers gaan. Ik noemde het cijfer net. 155.000 mensen vertrokken die vorig jaar nog wel in de zorg werken. Als je dan kijkt onder de streep kwamen er toch nog 21.000 mensen bij. Maar dat positieve saldo wordt wel steeds minder de afgelopen kwartalen. Weet jij waarom die mensen weggaan? Want ik krijg toch de indruk dat zorg voor heel veel mensen echt een passie is. Zijn dat inderdaad de dingen die we net hoorden? Dus inderdaad die administratielast, al dat soort zaken?
Ja, het is heel erg dat mensen vooral teleurgesteld raken in het beroep wat ze hebben. Nou moet ik zeggen, wij hebben aardig wat onderzoek gedaan naar administratielasten. En ik wil zeker niet zeggen dat die er niet zijn. Maar als je mensen gaat bevragen of met ze gaat meelopen, we doen ook heel veel onderzoek waarin we echt in die zorgpraktijk zitten, wordt het toch heel vaak niet als het grootste probleem aangegeven, maar veel meer dat mensen zich niet gehoord voelen, dat het niet te combineren is met de thuissituatie, dat ze nachtdiensten moeten draaien en daar gewoon niet goed tegen opgewassen zijn, dat ze alleen op een afdeling staan of met te weinig mensen om zich heen waar ze op kunnen terugvallen. Dus er zitten heel veel andere aspecten waarvan ik wel eens vind dat we er eigenlijk te makkelijk overheen gaan. Waar mensen zelf van aangeven, kijk, daar loop ik nou tegenaan. Dus ik denk dat heel veel mensen gewoon teleurgesteld raken. En wat je ook ziet in de ouderenzorg, waar jonge mensen vol enthousiasme beginnen en dan bijvoorbeeld alleen maar een paar uur per week kunnen werken, omdat dat de momenten zijn dat de ouderen zorg nodig hebben, waardoor ze geen volledige baan kunnen draaien, is ook nog altijd een probleem. Ja. Waardoor ze ook weer uitstromen, omdat ze dan niet het inkomen kunnen verdienen waarmee ze een huisje kunnen kopen, bijvoorbeeld, dat steeds lastiger wordt. Dus het zit veel meer in het samenspel tussen je leven kunnen leiden en wat je van je beroep verwacht, dan dat dat een heel directe aanwijsbare oorzaak heeft.
Ja. Oké, VNVN heeft een aantal oplossingen bedacht of ideeën om de zorg aantrekkelijk te maken. Daar ga ik het zo over hebben. We gaan eerst naar onze bellers. 020-468-4x0. Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Als je wil reageren, nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. Meneer Berends hangt al bij veruit het langste te wachten. Goedemorgen.
Ja, goedendag met William Berends. Ik zal proberen een idee aan te dragen die dan niets met de zorg te maken heeft, maar met de huisvesting van de zorg. Als elk ziekenhuis een flat erbij bouwt waar bijvoorbeeld 400 wooneenheden in zitten boven de parkeergarages, ja, dan zorg ik als ze het willen, morgen het personeel er is. Ze moeten wel tickets verzorgen, ze moeten wel de visa's verzorgen. Mijn vrouw is van de Filipijnen. Ja. In Iligan, dat is een stad in Mindanao, het laatste grootste eiland van de Filipijnen, daar zit het Mindanao Hospital Universiteit. Daar worden dus dat personeel opgeleid. En die worden er over de hele wereld uitgezonden. Mm-hmm. Dus ja, wil je morgen 1000 man personeel hebben en je verzorgt de vluchten en de visa's en je hebt huisvesting, zijn ze er.
Mensen uit het buitenland, ik ga het zo bespreken. Dank voor het bellen, meneer Berends. Marco, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Marco Dijkhuizen. Ja, die tijdbom zat er ook wel een beetje uit aan te komen door het uitkleden van de zorg. En ook nu in deze tijd dat we heel veel nieuwkomers hebben en nieuwe landgenoten krijgen, zijn er gewoon best wel te weinig mensen voor de extra druk die dat mee met zich brengt. Want die moeten ook allemaal verzorgd worden. Nee. En het ziekenhuisbezoek enzovoorts enzovoorts. Dus het ligt niet alleen bij de eigen bevolking, maar we groeien met z'n allen. Maar dat lijkt mij heel zwaar worden voor de zorg om ook al die mensen dezelfde zorg te geven als die wij gewend zijn.
Ja, dus
dat is ook een oorzaak.
Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen. Nou, ook dat sluit een beetje aan bij mensen uit de buitenlandse migratie. Gaan we zo nog even bespreken. Dus tot slot van dit blokje even. Afros, goedemorgen. Zet je radio even uit, Afros, want ik hoor mezelf terug. Dat vind ik best leuk, maar nou ja, op de radio is niet zo handig. Zeg het maar.
Ja, nee, ik vind dat die mensen moeten geprikkeld worden dat ze een betere salaris krijgen en goede werktijden. Mm-hmm. En vooral die jongeren, die moeten ook meer in de richting zorg komen. Want het was steeds, er komen nog steeds veel ouderen die niet meer kunnen werken. En die hebben echt zorg nodig.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Panel vandaag met Hidde Bruinsma van de podcast Juridisch Geneuzel, Emma Mouthaan, oprichter van skerenstudent.com. En ook bij me zijn Iris Wannenburg, zij is universitair hoofddocent bij de Erasmus School of Health Policy and Management, en Francis Bolle, senior adviseur bij VNVN, dat is de Zorgberoepsvereniging voor Verzorgenden en Verpleegkundigen. We praten over ons breekijzer. Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Als je wil reageren, 020-468-4x0. Nu bellen, dan praat je ergens in de komende 8 minuten nog mee. Nou, laten we even praten over een paar zaken die we gehoord hebben. Iris, laten we eerst even kijken over de ideeën die VNVN heeft. Onder andere, en dat stond dan, dat is natuurlijk interessant voor de krantenkop, schrap het collegegeld op zorgopleidingen. Zou dat een goed idee zijn, denk jij?
Ik vind het een interessant idee, maar tegelijkertijd zien we dat die instroom er wel is. En als je het collegegeld gaat afschaffen, dan zit het natuurlijk vooral dat je probeert te sturen op die instroom, maar het probleem zit er veel meer op de uitstroom. Dus ik vind het een aantrekkelijk idee, maar tegelijkertijd vraag ik me af of dat echt een oplossing kan bieden.
Oké, okay, Francis, waarom denken jullie dat dat wel een oplossing kan bieden? Want bijvoorbeeld bij de PABO is het ook al geprobeerd. Hè? Daar ging het collegegeld voor het tweede studiejaar, geloof ik, door de helft of iets dergelijks.
Maar gehalveerd.
Ja, maar maakt dat nou uit of je nou iets meer of minder moet betalen voor een opleiding die je kiest?
Het kan een drempel verlagen. En het klopt inderdaad wat Iris zegt, dat de instroom de laatste jaren, en zeker tijdens de corona, iets omhoog is gegaan. Maar we zien nu weer een lichte daling. Dus ik denk dat we wel ons zorgen moeten maken. En ik denk dat we alles moeten aangrijpen om zoveel mogelijk studenten naar de zorg te trekken die dat aantrekkelijk vinden. En het gaat niet alleen over studenten die van de middelbare school komen, maar je kan ook denken aan zij- of herintreders. En die mensen hebben misschien al een keer collegegeld of lesgeld betaald voor een eerdere studie en vinden nu de drempel te hoog, omdat ze ook een gezin hebben en een hypotheek, om nu het toch weer een keer neer te tellen. En ik denk, als het een drempel is en we kunnen het weghalen, dan is dat zeker de moeite waard. Maar ik ben het ook met Iris eens. De instroom is een punt, maar de uitstroom is nog een groter probleem.
Okay. Wat bedoel je met de uitstroom?
Dat mensen eigenlijk vertrekken uit het vak.
Iets anders.
We weten bijvoorbeeld dat
tijdens hun studie of daarna?
Nee, ook tijdens een studie gebeurt het al, maar dat is al behoorlijk verminderd. Maar we zien dat bijvoorbeeld de mensen die pas gediplomeerd zijn, dat ze na 2 jaar eigenlijk al 40% vertrekt uit hun functie, omdat het gewoon niet aanslaat, andere verwachtingen niet kunnen combineren tussen privé en werk. Eigenlijk ook al de punten die Iris en ik eerder hebben aangegeven. Ja, en dan kiezen voor een andere baan in een andere sector. Ja. En er zijn genoeg banen nu op dit moment. Dus ik denk je moet het nu echt aantrekkelijk maken om in de zorg te gaan werken.
Ja. Iris, iets wat voor ons.
Zou ik aanvullen? Ja? Is dat, want wat ik goed begrepen heb, vallen onder die cijfers ook de ZZP'ers, dus de mensen die zelfstandig gaan werken. En die komen wel weer de zorg terug. Ja. Hè? Dus die gaan dan wel weer in de zorg werken. Nou, daar is heel veel kritiek op. Wij praten veel met ZZP'ers. Ik vind het ook wel een hele interessante groep, omdat zij ook heel goed kunnen aangeven waarom ze zorg verlaten en wat ze wel van hun werk verwachten. Heel vaak gezegd. Het gaat heel vaak over geld. Ja. Maar ze zeggen ook, het gaat over dat ik zelf kan beschikken over welke dagen ik werk, of ik wel of geen nachtdiensten doe, hoe ik met mijn collega's werk. Mm-hmm. Dat ik deels in de ouderenzorg kan werken en ook deels thuis. Dus zij geven ook alweer, vind ik, een heel interessant inkijkje in hoe je de zorg ook op een andere manier zou kunnen organiseren.
Emma?
Ja, nou, wat ik heel interessant vind aan deze discussie is dat het verminderen of zelfs helemaal weghalen van het collegegeld voor studies in de zorg kan heel goed werken. Maar wat ik zelf heel veel hoor van studenten is dat zij niet zozeer niet kiezen voor een studie in de zorg vanwege het collegegeld, maar ook vanwege de lage lonen. Mm-hmm. En ik denk dat dat misschien meer erop wijst dat een geldprikkel in het algemeen best wel zou kunnen werken, maar dat de collegegeld afschaffen voor studies in de zorg niet per se de geldprikkel is die er nodig is. Maar dat het ook meer te maken heeft met de salarissen na je studie.
Ja. Het is een mogelijkheid die je aan kan grijpen inderdaad om het collegegeld. Maar het is zeker niet de enige reden. Er zijn veel meer manieren om eigenlijk het vak aantrekkelijker te maken. En dat heeft met waardering te maken, met salaris. Maar ook, word je gehoord op het werk? Worden jouw besluiten en jouw advies ook meegenomen? Mag je je werk uitvoeren zoals je dat wilt?
Dus, zomaar eens. Zou het onderwijs een verdere toestroom van studenten wel aankunnen? Want volgens mij zijn er nu toch ook best wel veel geneeskundestudies, in ieder geval waar ze loten, als ik het goed heb. Dus zou dat ook niet weer voor problemen zorgen bij universiteiten of hogescholen, dat er misschien nog weer te veel studenten komen en dat 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 dan weer gaat wringen?
Nou, we hebben in het verleden bij de verpleegkundige opleiding hebben we numerus fixus gehad. Hè? Ja. Inderdaad, dat er maar een beperkt aantal mensen konden instromen. En dat was met name omdat we een gebrek hadden aan stageplaatsen. Goede stageplaatsen. Nu is die numerus fixus is er af. Maar we hebben nog wel steeds gebrek aan goede stageplaatsen. En daar worden ook creatieve ideeën bij ontwikkeld op dit moment. Om meer in groepsverband stages te lopen of op andere manieren. Maar het is zeker een punt van aandacht. Want het is ook een van de punten uit ons manifest, zorg dat je een goede stage hebt. Want als jij een goede stage loopt en je wordt enthousiast van je vak en je mag ook daadwerkelijk leren wat je in je opleiding hebt voorgeschoteld, dat je dat in de praktijk mag oefenen, ja, dan blijven die mensen in de praktijk hangen. Maar als ze met rare klusjes worden opgezadeld, ja, dan vertrekken
ze. Dan gaat die uitzoom omhoog.
Dan ga ik koffie halen. Hier is net twee bellers over ik zeg maar even mensen uit of mensen naar het buitenland. Aan de ene kant ging het om mensen die naar Nederland migreren. Nou, dat is een deel van de bevolkingsgroei. Aan de andere kant zei iemand ook, ja, we moeten faciliteren dat we zorgpersoneel uit het buitenland op een goede manier kunnen onderbrengen. Dan regel ik duizenden mensen voor je, hoorde ik iemand zeggen.
Ja, dat was een snelle deal.
Ja, hoe kijk je daarnaar?
Ja, dat hebben we natuurlijk in het verleden ook al vaak geprobeerd. Hè? En nu gaan er ook nog veel stemmen op. Laten we mensen uit het buitenland halen. Nou, de eerste argument tegen is dan ook vaak, ja, maar dan haal je hier de mensen naartoe die elders ook hard nodig zijn. De brain drain. Je ziet ook op het moment dat je daar dan wel voor kiest, dat deze mensen een aantal jaren blijven, maar vaak ook weer teruggaan. En terug naar familie. En misschien ook wel heel mooi. Hè? Dan hebben ze hier de kennis en kunde opgedaan die ze dan ook in hun eigen land weer verder kunnen brengen. Maar daarmee geef ik eigenlijk meteen al aan dat het dan ook een soort tijdelijke oplossing is. En ik denk wel dat we heel veel nadenken in tijdelijke oplossingen. Terwijl, als je het hebt over die tikkende tijdbom, dan zou het toch veel meer over een soort structurele oplossing moeten zijn. We willen niet alleen voor nu oplossen, maar ook over een aantal jaren. En de andere beller die aangaf, ja, wacht even, de bevolking groeit en dan komt er nog meer zorgbehoefte naar Nederland. Nou, je kan natuurlijk ook daartegenover stellen dat er mensen naar Nederland komen die hier graag veilig willen wonen en heel goed misschien wel in de zorg willen gaan werken. En dat we daar weer een grote winst hebben.
Ja. Henk, goedemorgen.
Ja, goedemiddag, hè.
Hallo, zeg het maar.
Kun je me horen?
Ja hoor.
Ben ik hoorbaar?
Ja, luid en duidelijk.
Oké, goed. Nou, het is een bekende verhaaltje natuurlijk van de marktwerking in de zorg, maar ik heb het idee, en dat is eigenlijk al jaren zo dat ik er zo over denk, dat als dat niet weggehaald wordt uit de zorg, dan hebben de mensen die echt voor de verpleging geroepen zijn, en die mensen willen verzorgen en contact willen hebben met mensen en hun vak lief hebben, Dan zal het wegblijven, het personeel. Want in mijn beleving is het een coole en zakelijke gebeuren. Het kan in het bedrijfsleven allemaal heel goed, maar in de zorg moet het allemaal anders. Het is die neoliberale politiek, dat komt er ook bij. Het is een ramp. En je kunt van alles bedenken, maar je haalt gewoon de ziel uit de zorg.
Dank voor het bellen, Henk. Iris, wil je kort reageren? Marktwerking weg uit de zorg halen?
Ja, nou, ik ben persoonlijk een hele grote voorstander van marktwerking geweest. Maar als je op dit moment in de zorg kijkt, zie je dat die marktwerking op heel veel plaatsen wel meevalt. Omdat er eigenlijk zo'n tekort is dat zorgorganisaties steeds meer worden gedwongen om samen te werken. En dat ze juist niet meer met elkaar concurreren, maar het samen willen doen. Dus ik denk dat dat op dit moment niet het grootste probleem is.
Oké. Twee ideeën die ik nog kort met jullie wil bespreken. Wat je onderwerpen als het over zorg gaat, hoor je altijd preventie. Je moet aan preventie werken. Zorgen dat mensen die zorg eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Maar ook dat hoor ik al jaren, Francis. Is daar veel winst te behalen nog? Voorkomen dat mensen in het ziekenhuis komen?
Er is zeker ontzettend veel winst te behalen, maar dan moeten we het wel echt concreet maken. Ja. Want het wordt nu heel vaak gezegd, preventie is hartstikke belangrijk. En dat begint natuurlijk heel vroeg en dan vaak al in het gemeentelijk domein. Hè. Dan moet de gemeente gaan investeren in gezonde wijken, zorgen dat er bankjes zijn, dat ouderen ook daadwerkelijk uit hun woning komen en even kunnen zitten, want anders komen ze de woning niet uit. Nou, allemaal van dat soort hele simpele oplossingen. Maar als je aan preventie denkt bij wat meer jongeren, dan zijn de baten die liggen in een ander vlak. En dat zie je heel vaak gebeuren, dat degene moet investeren is niet degene die ook de baten ontvangt. En dat doen ze het maar niet. Dus, en dan blijft het hangen. Ik zie ook verpleegkundigen die in de wijk werken en die heel graag ook werken aan gezonde wijken, maar dat niet gefinancierd krijgen in hun tarief. Dus daar geen tijd en ruimte voor hebben om bezig te zijn samen met de huisarts aan het gezond maken van een wijk.
Ja. Onnodige zorg is ook een term die je heel vaak gehoord hebt. Er zijn wel rapporten die zeggen 10% van de zorg is eigenlijk onnodig. Is dat zo?
Nou, ik weet niet of het 10% is. Het kan kloppen hoor. Maar er zijn zeker allerlei handelingen die echt overbodig zijn, die onnodig zijn of die echt ook daadwerkelijk schade veroorzaken. En er is ook een hele mooie beter latenlijst recent naar buiten gepubliceerd, waarin een tig aantal handelingen staan die je eigenlijk niet moet toepassen in de zorg. Die moet je laten. En dat kan natuurlijk ook weer besparen. Dus ja, er zijn zoveel knoppen waar we aan kunnen draaien. Maar we moeten het wel gaan doen. En we moeten het concreet maken.
Eerst tot slot. Stel nou dat het ons niet lukt en dat we deze tijdbom daadwerkelijk afgaat, dan is er dus gewoon te weinig zorg voor mensen. Ja, is dat dan een soort keerzijde van een toenemende welvaart en moeten we maar accepteren dat als we later oud worden dat je dan misschien een keertje niet geholpen kan worden? En is dat een soort doembeeld dat jij ziet of zijn we daar nog lang niet en gaat het toch niet gebeuren?
Nou, dat gebeurt soms al, hè, dat mensen niet geholpen worden of heel lang op wachtlijsten blijven staan en restschade hebben. Mijn doembeeld is vooral dat er een tweedeling ontstaat van een groep. Want we zijn ook bezig met steeds betere zorgen, meer technologie, meer inspraak, samen beslissen, echt hele mooie ontwikkelingen. Maar mijn zorg is dat die voor een deel van de bevolking gaat gelden die heel goed nog bij de gezondheidszorg kan komen, daar de kennis voor heeft, de middelen voor heeft. En een groep die dat niet zo goed kan en steeds langer thuis zit, daar niet de adequate zorg heeft, we niet zien wat er achter een gesloten voordeur gebeurt, hè, waar we in een verpleeghuis zien dat er iets niet goed gaat met iemand. Als iemand thuis zit en de deur is dicht en er komt niemand, dan zien we het niet. Dus mijn doembeeld is echt dat we het steeds meer, wat we in Nederland altijd denk ik best goed hebben kunnen voorkomen, dat we daarop afstevenen en dat we dat echt onvoldoende zien. En dat is op dit moment eigenlijk mijn grootste zorg als het om zorgtekort gaat.
Dank Iris Wallenburg, universitair hoofddocent aan de Erasmus School of Health Policy and Management. En ook dank aan Francis Bolle, senior adviseur bij VNVN. En nou ja, er komen verkiezingen aan, dus mensen kunnen stemmen. En misschien dat een nieuw kabinet er wel weer een hele nieuwe input aan geeft.
Misschien nog wel leuk, 6 à 7 stemmen, hè, zit er als je onder de verpleegkundige beroepsgroep. Als je die meekrijgt als politieke partij, richt je daarop.
Nou, heel goed. De campagne is geopend. Francis, dankjewel. Goed dat je er was. Op onze Instagram-pagina, ja, blijkbaar was het niet een hele prikkelende stelling. 94% is het eens. Het tekort aan zorgpersoneel is een tikkende tijdbom. Daar kan je nog de hele dag reageren op Instagram dus. Zometeen ga ik verder praten met Hidde en Emma over het nieuws van de dag. Over uitzendkrachten in de bouw. Dat moet verboden worden, vindt FNV. En we hebben het over de BRICS-landen. Ja, ken je ze nog van de middelbare school? Die krijgen steeds meer invloed op het wereldtoneel. En er willen ook allerlei landen nu bij gaan komen. Moeten we ons zorgen gaan maken om allerlei andere machtsbolwerken. Zometeen in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Mijn panel vandaag met Emma Mouthaan, oprichter van skerenstudent.com, en Hidde Bruinsma, maker van de podcast Juridisch Geneuzel. Tijdens de nieuwsupdate hebben ze nog gedrukken doorgepraat over de zorg is probleem opgelost nu.
Ja, de mooi. Zorg is gered.
Heel goed. Nou, schrijf een mooi artikel van een pagina of zo. Dan
gaan we even doen vanavond.
Allemaal invoeren. Heel goed. We gaan praten over ander nieuws van de dag. Ja, een andere sector waar problemen zijn. Volgens de vakbond FNV Bouw pleit voor een beperking van het aantal onderaannemers en ook een verbod op uitzendkrachten in de bouwsector, zolang daar allerlei loesje detacheringsbureaus actief zijn. Dat lezen we vandaag in de Financiële Telegraaf, want die bouwsector zou erg versplinterd zijn. Slechts 120.000 van de 500.000 werknemers valt onder een cao. En je begrijpt dat FNV-bestuurder Hans Krombeen daar heel hard om moet huilen. En die spreekt van een zieke markt en noemt foute flex als probleem. En zegt, ja, op een bouwplaats, daar kunnen zo meerdere onderaannemers actief zijn. Die onderaannemers hebben dan weer onderaannemers ingehuurd en die zitten dan weer bij een uitzendbureau. Dat uitzendbureau heeft dan weer mensen ingehuurd en die lopen rond op die bouwplaats. Is dat inderdaad een recept, Emma, voor ellende? Of kan je zeggen van, nou, blijkbaar is dat de meest efficiënte manier waarop we het doen. Dus bouwen is al duur, laten we het maar zo doen.
Ik denk dat het juist niet de meest efficiënte manier is. Ik denk dat het misschien eerder de manier is hoe zeg maar de niet-bouwers er het meeste aan kunnen verdienen. Hè? Dus zeg maar het ene uitzendbureau en het volgende uitzendbureau. En nou ja, het uitzendbureau dat daar weer onder hangt. Want ik bedoel, bij elke stap blijft natuurlijk iets aan de strijkstok hangen. Mm-hmm. Ik denk niet per se dat het verbieden van uitzendkrachten en dergelijke nuttig is. Maar ik denk wel dat er een maximum moet komen van, hè, je huurt één uitzendbureau in en die regelt het dan ook. Dus dat er zeg maar tussen de daadwerkelijke opdrachtgever en zeg maar de bouwvakker gewoon maximaal één laag zit. En niet meer dan dat.
Ja, zoals ze dat bijvoorbeeld in Spanje gedaan hebben, waar je geloof ik maximaal 3 onderaannemers op een bouwproject mag hebben. Dat je daar gewoon een harde limiet aan stelt. Nou snap ik, Heerde, ook wel dat FNV zegt van, ja, even huilie, 120.000 mensen van de 500.000 nog maar onder een cao. Dus de afzender van deze dit alarmerende bericht is misschien verdacht, maar hebben ze een punt?
Nou ja, ik denk dat je sowieso ziet dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt iets is waar veel problemen bij optreden, niet alleen in de bouw. En nou, hier wordt het wel heel pijnlijk duidelijk wat voor onoverzichtelijk geheel het dus blijkbaar is op zo'n bouwplaats. Ik las in het artikel dat ze veel meer bezig zijn ook met certificering. Dus dat het veel meer wordt van dat bepaalde uitzendbedrijven een certificaat hebben, een bepaald kwaliteitscertificaat. En dat je dus veel meer op die manier gaat kijken naar hoe kunnen we samenwerken met bepaalde partijen. Ja, dat klinkt voor mij wel logisch. Dat je in ieder geval niet meer een achtste onderaannemer hebt die dus blijkbaar loesje is. Of waar mensen zitten die ja niet onder het Nederlandse arbeidsrecht vallen. Of die niet beschermd worden. Of die niet eens een arbeidscontract hebben. Maar dat je dus ja een soort preventie hebt dat daar veel meer van tevoren op gecontroleerd wordt. Dat lijkt mij een logische, ja, in ieder geval stap in de goede richting.
Ja, zijn ZZP'ers in de bouw wat jou betreft een probleem? Ik geloof dat 80% van de bedrijven in de bouw een eenmanszaak is.
Nou, ik denk niet dat het een probleem is. Maar ik denk dat het wel lastig is als jij een heel groot bouwproject hebt en daar zijn 50 verschillende partijen bij betrokken en dan hangen daar vervolgens weer 10 kleinere partijen onder. Dat lijkt mij heel onoverzichtelijk worden met wie stuurt wie aan en op welke manier kun je garanderen dat het werk wordt gedaan en op een goede manier. Maar ja, ik denk dat het een logische ontwikkeling is dat mensen voor zichzelf beginnen in de bouw. Dus kunnen er meer mee verdienen, zijn flexibeler. Dus op zich vind ik dat logisch. Alleen als ik dit artikel lees, dan denk ik wel van ja, volgens mij schieten we dan wel een beetje door op deze manier.
Ja, zeker als het ook veiligheid gaat raken en dergelijke.
Ja, ik bedoel, als er een flat wordt gebouwd die dus vervolgens niet veilig is, omdat er allemaal partijen bij betrokken waren die niet gecontroleerd kunnen worden, ja, dan wordt het natuurlijk wel een probleem.
Ja. Bouw Nederland is uiteraard om reactie gevraagd. Dat is de brancheorganisatie. En ze zeggen dit gaat veel te ver. Natuurlijk, misstanden moet je niet doen. Maar ingrijpen in de contractvrijheid, ja, dat is wel heel extreem.
Ja, ik denk eigenlijk van niet. Ik denk dat, ja, weet je, alles wat er net is gezegd, het is onoverzichtelijk. Je krijgt te maken met loesje onder uitzendbureaus. Nee, ik zie daar geen reden in om daar niet in te grijpen eigenlijk.
Oké, hebben we die even, zeg maar, even afgeschoten. Dan nog even naar de ABU. Dat is de koepel van uitzendorganisaties. En zij zeggen, een verbod op uitzendkrachten slaat de plank mis. Zeker als je bedenkt dat uitzendwerk beter is geregeld en gecontroleerd dan al die ZZP'ers. Dus zij pleiten ervoor dat die uitzendkrachten gewoon mogen blijven. Dus dat is precies hetzelfde verhaal weer.
Nou ja, kijk, ik vind persoonlijk uitzendkrachten prima. Mm-hmm. Alleen, het moet wel overzichtelijk blijven. En het moet wel manageable blijven. Dus maximaal één uitzendbureau en niet uitzendbureau dat weer een ander uitzendbureau inschakelt, ja, wat weer een ander uitzendbureau inschakelt, maar gewoon één uitzendbureau en daar komen dan de uitzendkrachten vandaan. Ja. Maar niet allemaal een hele ingewikkelde constructie met heel veel verschillende partijen.
En volgens mij hadden zij het dus ook over die certificering. Dus dat je dan van tevoren wat beter kan controleren of een uitzendbureau ja handelt naar de juiste maatstaven. Dat je op die manier dan ook beter weet. Ja, dat,
maar
dat
als er ergens halverwege zo'n uitzendketen, zeg maar, een loesje uitzendbureau zit zonder certificering, moet je daar achter komen als originele opdrachtgever?
Nou ja, ik denk dus dat dat niet mogelijk moet zijn. Dat je uitzendbureaus zonder certificaat, die kunnen dus niet meer worden ingehuurd. Want ik neem aan dat er toch wel ergens een soort groot offerteoverzicht is waar de verschillende partijen op staan.
Nee, want als jij als originele opdrachtgever, zeg maar, de opdracht deels uit handen gaat geven aan een uitzendbureau, dan momenteel staat dat uitzendbureau vrij om in eigen beheer dus andere uitzendbureaus in te huren. En daar heb jij als originele opdrachtgever weer geen inzicht in.
Kortom, het mag wel een stuk simpeler op de bouwplaats.
Ja.
Dat sowieso.
Oké, laten we dan praten over een spannende... Ik ben eigenlijk ook een soort uitzendkracht, denk ik, nu op de radio. Nou, never mind. Over een aparte bijeenkomst die momenteel gaande is in Zuid-Afrika, in Johannesburg. De kopstukken van de BRICS-landen, weet je nog wel, van de middelbare school. Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika komen later vandaag bijeen. Het samenwerkingsverband vertegenwoordigt ruim 3 miljard mensen. Krijgt steeds meer invloed op het wereldtoneel. Inmiddels is geloof ik ook de waarde van die landen, als je kijkt naar...
BBP
precies groter dan dat van de G7-landen, waar wij toch in het Westen misschien wat meer naar kijken. Bovendien, er zijn 23 landen die de mogelijkheden aan het verkennen zijn om zich aan te sluiten bij dat BRICS-alternatief voor de G7 dus. En juist daarover zou nog best wel eens oneenigheid kunnen ontstaan, zegt Jan van Bentem, en die is buitenlandcommentator bij het Nederlandse Dagblad.
China roept, er staan wel 40 landen te trappelen om lid te worden. En dat willen we graag. Rusland zegt van, een paar tientallen misschien. Maar Zuid-Afrika bijvoorbeeld zei van, dat hele feest van uitbreiden, daar hadden we het eigenlijk van tevoren even over moeten hebben.
Ja, en dus is de vraag, waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag in Johannesburg? Trouwens, Vladimir Poetin, die zal er niet bij zijn. Want er is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen hem. En als hij in Zuid-Afrika een voet op het bodem zet, dan moet hij aangehouden worden. Dus woont hij de bijeenkomst via Zoom bij. Dat terzijde. Uitbreiding van de BRICS. Zien jullie dat als bedreiging, Emma? Of moeten we dat niet zo zien?
Ik zie het niet per se als bedreiging, maar ik denk wel dat de inclusie van Rusland ook momenteel dat meer reden tot zorg zou moeten zijn eigenlijk.
Inclusie van Rusland bij die BRICS-landen?
Ja. Als in, ik denk dat die overige landen die zitten natuurlijk niet echt in Europa, dus voor hun is het minder relevant dat er nu een oorlog gaande is tussen Oekraïne en Rusland. Maar ik denk wel dat als de banden tussen Rusland en al die andere BRICS-landen goed is of goed blijft, dat meer iets is om ons zorgen over te maken.
Ja, nou weten we natuurlijk ook, wij in het Nederland denken wel eens dat iedereen tegen die oorlog is. Maar de meeste landen boeit natuurlijk helemaal geen energie, want het is hartstikke ver weg. En waarom zou iemand in Zuid-Amerika daar iets van moeten vinden? Ja. Hoe realistisch is dat?
Dat is dus, eigenlijk leg je dan op de weegschaal de landen tussen het Westen en de relatie dus tussen het Westen en die BRICS-landen. En de relatie tussen de BRICS-landen en Rusland. En welke weegt dan zwaarder? En dat het op dit moment dus lijkt te neigen naar een betere relatie met Rusland, dat vind ik zorgelijk.
Ja, dus dan misschien de westerse wereld ook wel een beetje lobbyen bij die andere landen. Ja. Zie jij BRICS als een bedreiging? Misschien ook wel helemaal niet.
Ik denk dat het geen toeval is dat er nu zoveel landen zijn die lid willen worden, omdat je door de oorlog in Oekraïne nog een keer hebt gezien dat Amerika met de dollar enorm machtig is en dat ze de dollar steeds meer inzetten als een wapen om hun invloed uit te oefenen en bepaalde dingen door te drukken die zij belangrijk vinden. En ik denk dat je nu ziet dat heel veel landen daar een beetje van geschrokken zijn en zoiets hebben van, dat willen we niet. We willen niet zo afhankelijk zijn van de dollar. En ik hoorde ook geruchten dat ze misschien een nieuwe reservemunt willen aankondigen bij deze conferentie.
Ja, gebaseerd, digitaal dan waarschijnlijk. Hè?
Ja, en dan gebaseerd op grondstoffen. En daarmee proberen ze gewoon heel erg aan de macht van de dollar en de macht van Amerika te zagen. Om die naar beneden te krijgen.
En geeft ze ongelijk.
Het is natuurlijk ook logisch. Ik bedoel, dit zijn gewoon verschillende machtsblokken die tegen elkaar duwen en die liever zelf de macht hebben dan dat de andere kant de macht heeft. En ik denk dat het wel een ontwikkeling is die je in de gaten moet houden. Zie ik zelfs een bedreiging. Denk het wel.
Misschien wel. Zeker. Precies. Onder andere dus Argentinië, Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten, Thailand zouden zich wellicht willen aansluiten bij die BRICS-groep. Hoe moet het Westen daarop reageren?
Ik denk niet dat we het per se moeten zien als een aanval of zo. Maar eerder dus als een incentive om te zeggen van, oké, misschien moeten wij zelf ook wel even die banden aan gaan halen. Die diplomatieke banden met die landen.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero.
BNR
Breek.
We zijn nog vandaag met Emma Mouthaan en Hidde Bruinsma. We gaan kijken naar wat jullie zelf is opgevallen in het nieuws. Hidde, ik wil bij jou beginnen. Je wil het hebben over de financiële situatie van makers van verhalende podcasts.
Ja, er is nu niet echt een nieuwsaanleiding voor. Maar ik heb de afgelopen maanden heb ik gewerkt aan het eerste onderwijsprogramma in Nederland op hogeschoolniveau over podcasting. En daarvoor ben ik in gesprek gegaan met heel veel podcastmakers. En ook heel veel verhalende podcastmakers. En als we het hebben over verhalende podcastmakers, dan hebben we het over podcastmakers die audiodocumentaires maken. Ja. Denk aan een Brand in het Landhuis, El Tarangu, Bob. Nou, dat zijn podcasts waar heel veel werk in zit. Ja. Waar soms wel een jaar mee bezig zijn. En wat je heel erg ziet is dat de verhalende podcastmakers eigenlijk hun financiële situatie niet of nauwelijks rondkrijgen. En een voorbeeld, ik was gisteren in Antwerpen, was ik op bezoek bij audiocollectief Schik. Mm-hmm. Zij hebben El Tarangu gemaakt, Bob. Nou, dat zijn podcasts die 4-5 miljoen keer zijn beluisterd in totaal. Dus dat zijn enorme aantallen. En toch lukt het hun niet om die financiële situatie rond te krijgen. En ik vind dat wel zorgwekkend. Want het zijn producties die prachtig zijn. Het zijn producties waar heel veel mensen blij van worden. Waar heel veel mensen naar luisteren. Maar tot nu toe waren ze eigenlijk allemaal veel te afhankelijk van te lage subsidies. Ja. Waarmee ze toch niet rondkregen. En wat Audiocollectief Schik nu gaat doen is dat ze een podcast gaan maken onafhankelijk, in eigen beheer, zonder subsidies. Of in ieder geval niet bij een omroep. En daarmee hopen een wat beter businessmodel te ontwikkelen rondom verhalende podcasts. Ja. En ik hoop heel erg dat ze lukt. Die podcast heet De Erfenis. Want ik denk, als het hun lukt, dat je daarmee ook een beetje de verhalende podcast kan gaan redden. En ervoor zorgt dat mensen dat kunnen blijven maken, ook los van omroepen.
Ja. Zegt 4-5 miljoen luisteraars kan je met een succesvolle verhalende podcast kan je bereiken. Is dat ook niet commercieel interessant blijkbaar dan? Kan je dat niet terugverdienen met, ik denk maar even, er zijn ook wel radiozenders die dat doen met spotjes of sponsoren?
Dat blijkt dus toch nog steeds heel erg moeilijk. En omdat die podcasts waren gemaakt bij de publieke omroep, kan er geen reclame meer voor of na worden geplaatst. Dus dat is ook waarom ze nu zoiets hebben van, hey, laten we het eens gaan proberen in eigen beheer. Mm-hmm. Dus ik hoop heel erg dat die podcast goed beluisterd gaat worden. Omdat zij dan ook veel meer kunnen gaan experimenteren met dingen als reclame of spotjes tussendoor, om misschien dat model wat meer rond te krijgen.
Ja, je hebt natuurlijk in Nederland en vast ook in België wel wat fondsen.
Je hebt bijvoorbeeld NPO-fonds, dat is dan vrij groot. Maar het kost heel veel tijd om dat aan te vragen. Ja. En wat je vaak toch wel ziet, is dat de bedragen die daar worden uitgekeerd, dat die uiteindelijk toch te laag zijn om bijvoorbeeld met een team aan zo'n podcast te werken. Want als jij daar een jaar mee bezig bent en je hebt ongelooflijk veel research nodig, je moet heel veel mensen interviewen, je hebt muziek nodig. Er gaat gewoon zoveel werk in zitten dat als je dat gaat uitrekenen naar een uurvergoeding, dat gewoon schandalig laag is.
Ja. Maar ja, als het niet uit kan, dan kan je het niet maken. Ja, is toch helemaal
zo kun je het ook stellen. Maar zij willen dus nu iets nieuws proberen. En ik vind dat wel een heel mooi initiatief. Dus ik had zoiets van, daar wil ik wel aandacht voor vragen.
Ja, weet je wel waar die podcast over gaat, hoe die heet? Of dat allemaal
hij heet De Erfenis. Ja? Oh, ja, en hij gaat dus over thema erfenis. Okay. De eerste seizoen worden 6 afleveringen. En eind van het jaar komt hij online. De trailer staat al online.
Oké, gaan we luisteren. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Emma, je wil het hebben over de basisbeurs. Vanaf 1 september hebben 435.000 studenten daar recht op. Het grootste deel, ik geloof 90%, heeft hem al aangevraagd. Er moeten nog wat mensen wakker worden en op een knop drukken ergens. Is het drama van de lening nu achter de rug?
Nee. Het verhaal is nog niet voorbij. Nou ja, er zijn eigenlijk meerdere problemen met de basisbeurs. Een deel is inderdaad dat veel studenten hem nog niet hebben aangevraagd. En dat moeten zij doen voor 1 september. Tenminste, als ze hem eind september uitgekeerd willen krijgen. Mm-hmm. En het tweede probleem is eigenlijk dat er heel erg veel studenten alsnog buiten de boot gaan vallen met deze basisbeurs. Omdat zij hun maanden prestatiebeursrecht hebben verbruikt. Mm-hmm. En het antwoord van de overheid is eigenlijk, je hebt wel een prestatiebeurs gehad, maar die was gewoon €0. Dus je hebt dat recht opgemaakt. Ondanks dat jij nu nog steeds student bent, krijg je niet de basisbeurs. En ik denk dat dat gewoon ontzettend krom is. Al helemaal omdat er nog steeds geen goede compensatie is voor de leenstelselgeneratie.
Ja, heb je dit probleem niet maanden geleden ook een keer is benoemd in deze uitzending? En is er dan sindsdien niets gebeurd?
Er is wel geteld niets gebeurd, inderdaad.
Hoe kan dat?
Dat vraag ik me ook af. Ja. Politiek Den Haag ziet het denk ik niet als een groot genoeg probleem.
Ja, want weten we om hoeveel studenten het gaat die er tegenaan lopen? Die dus eigenlijk een prestatiebeurs van nul gekregen hebben, maar waarbij de overheid zegt van ja, je hebt inderdaad een maand prestatiebeurs gekregen. Het is wel nul, maar toch.
Nou, ik moet zeggen, volgens mij gaat dat uit mijn hoofd om zo'n 200.000, 300.000 studenten die dus zowel in het leenstelsel als in het nieuwe basisbeursstelsel gaan vallen. Maar het aantal studenten dat alleen tijdens het leenstelsel heeft gestudeerd en wat dus geen basisbeurs heeft ontvangen en nu een compensatie gaat ontvangen van maximaal zo'n 1400, 1500 euro. Mm-hmm. Die groep is gigantisch.
Ja.
Dat gaat echt om, volgens mij net iets minder dan een miljoen mensen.
Ja, dan hebben we nog over een maand ongeveer Prinsjesdag, derde dinsdag in september. Heb je nog enige hoop dat er iets aan reparatie voorkomt of niet?
Met een demissionair kabinet verwacht ik eigenlijk van niet.
Nee, dus wat moeten die studenten doen?
Goed
zelf
voorbereiden. Ze moeten het inderdaad nu op de korte termijn zo goed mogelijk proberen te regelen. Ja. Maar ik denk dat voor de iets langere termijn, we hebben natuurlijk de Tweede Kamerverkiezingen eind dit jaar. En ik denk dat het heel belangrijk is dat alle studenten goed gaan inlezen van wat willen politieke partijen nou echt voor mij regelen? En dan niet alleen voor mij als student, maar ook voor mij als ik net afgestudeerd ben of als ik in de leenstelsel zo'n generatie val. En wat willen zij, maar ook wat hebben ze in het verleden gedaan? Want we hebben wel vaker gezien dat er bepaalde beloftes worden gedaan in het verkiezingsprogramma die vervolgens toch niet worden nagekomen. Ja. En ook wel bepaalde marketingideeën die dan naar voren komen. Mm-hmm. Maar als je dan vervolgens het daadwerkelijke verkiezingsprogramma erop na gaat lezen, dat daar toch eigenlijk wel een heel ander beeld naar voren komt dan wat je zou denken op basis van alleen hun marketing.
Ja, dus kijk wat die partijen in het verleden gedaan hebben, wat ze gezegd hebben, wat er vanuit gekomen is. En kijk voor de toekomst naar die programma's. En maak op basis daarvan je keuze.
Yes.
We gaan kijken wat er trending is op de socials. Thijs Reumer is trending. De acteur gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling voor zijn online zedendelicten. Met drie minderjarige meisjes, heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden laten weten. Hij is er dus nog niet klaar mee. Hij werd dus veroordeeld tot drie maanden celstraf, waarvan twee voorwaardelijk. En ook de roddelmedia zijn nog niet klaar met Thijs Reumer, zoals gisteravond.
Ja, wat een enorme droeftoeter is Thijs Reumer.
Maar wat een puinhoop kan je maken van je leven.
Ja, ik vind het echt, als ik het zo nu allemaal weer bij elkaar bekijk.
Nou, het is allemaal wat. De F-16 is trending.
Well, thank you, President Zelensky, dear Volodymyr. Welcome back to the Netherlands.
Ja, dit was zondagmiddag. Oekraïne moet nog wel even geduldig zijn, want het lijkt erop dat die F-16's pas eind volgend jaar in Oekraïne gaan aankomen. Merendeel van de toestellen komt namelijk pas beschikbaar als de luchtmacht volledig is overgegaan op de JSF. En dat kan volgens het ministerie van Defensie nog maanden duren. En tot slot, Oppenheimer heeft een Nederlands tintje. Niet alleen vanwege de cinematograaf Hoyte van Hoytema, maar ook vanwege minister Robert Dijkgraaf. Die adviseerde namelijk regisseur Christopher Nolan bij het maken van de film, zei hij gisteren bij Umberto.
Hij is twee keer langsgekomen om gewoon rond te lopen, te voelen wat die plek was, om het huis te voelen, de verhalen te horen. We hebben ook lang gesproken over, hoe verbeeld je dat nou?
Ja, Dijkgraaf was directeur van het Instituut voor Advanced Study in Princeton. Een van de meest toonaangevende onderzoeksinstituten ter wereld. En ze hebben dus ook in hetzelfde huis gewoond. Ik geloof dat Dijkgraaf ook verteld heeft dat hij in de film Oppenheimer dus inderdaad de stukken heeft gezien uit zijn huis, waar dus gefilmd is. Dat ze de kinderen zeiden, dat was de stoel van mama.
Geweldig film trouwens.
Ja, een waanzinnige film. Wel een hele lange zit. Dat dan weer wel. We komen niet aan de schurf toe.
Ach, dan ga je je verhaal niet vertellen.
Nee, behalve dus dat je niet naar het NH Belfort in Gent moet. Want daar heb ik jaren geleden een keer schurft opgelopen. Het is vreselijk irritant, maar scholen zijn weer begonnen. Hogescholen, universiteiten. En dus zijn er allerlei voorlichtingscampagnes. Want in de studentenhuizen wil dat allemaal wel lekker. Ik hoop dat jullie er geen ervaring mee hebben. Nee, ik zou het houden afstand houden komende jaar van iedereen. Geen intieme contacten aangaan, want je wil het echt niet oplopen. Anders moet je smeren en slikken en allerlei rotzooi wassen op heel veel graden. Als het ook maar één iemand het niet doet, is het drama compleet. Dus zorg dat je aan onweten ontlopen. En de GGD's hebben tips, mocht je nu heel erg bang gemaakt zijn.
Ja, dit was de laatste keer, Iwan. Heel erg bedankt voor de afgelopen. Dit was mijn 39e keer.
Heel goed bijgehouden. Ja. Jullie bedankt. Ja, ik heb dus de afgelopen weken, deze week, vorige week, komende week, steeds mensen
steeds
die de laatste keer doen. Maar ik ga het niet elke keer zeggen.
Nee, dat snap ik. Maar ik ga het wel even zeggen.
Ja, heel goed. Dankjewel.
Dankjewel,
Emma, ook voor jouw aanwezigheid. Dankjewel, Hidde. Morgen nieuwe BNR breekt. Dan hebben we er nog 8 te gaan, geloof ik. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. En zometeen lekker luisteren naar Zaken doen met Thomas van Zel.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen.
Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Tijdens het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.